In Jesaja hoofdstuk 5 waren wij bij de gelijkenis van de onvruchtbare wijngaard, zoals die genoemd wordt. En daarna staat er waarom het is. Namelijk, hij heeft gewacht naar recht, maar ziet het is schurftheid. Hij heeft gewacht naar gerechtigheid, maar ziet het is geschreeuw. Eerder heette het in de beeldspraak van de gelijkenis, heette het stinkende druiven aan het einde van vers 2. En hier aan het eind van vers 7 worden andere termen gebruikt. Daar staat, hij heeft gewacht naar recht, dat wil zeggen, hij heeft gerekend. De Heer van de wijngaard, de Heer zelf, heeft gerekend op recht, dan wel op gerechtigheid. Die twee woorden zijn uiteraard aan elkaar verwant. Dat kun je ook in het Nederlands gelukkig zien. Recht, gerechtigheid, rechtvaardigheid, of wat het maar is. Maar dat heeft het niet voortgebracht. In plaats van recht staat er, kwam er schurftheid. En in plaats van gerechtigheid, geschreeuw. Waarna u zich natuurlijk verbaast over die vreemde woorden die er dan in zo'n vers staan. Maar ja, dat is nou eenmaal omdat hier sprake is van een taalkundig verschijnsel. Hij heeft gewacht naar recht, is mispad, recht, mispad. Maar zie, het is schurftheid. En schurftheid is mispach. En vandaar die woorden zo. Het lijkt er een beetje op als je het spelt, als je het uitspreekt, als je het opschrijft. Maar er zit toch een letter verkeerd. Het is toch helemaal niet goed. In plaats van mispad is het mispach. En hij heeft gewacht naar gerechtigheid, tzedaka. Tzedaka. U weet wel, die van, heette die man? Niels Sedaka. Sedaka, dat woord is het. Tzadik. De rechtvaardige. Of de rechtvaardigheid. Maar je spreekt het uit als TS, als een Duitse Z. Tzedaka. Maar ziet, het is Tzaaka. En dat verschijnsel, ja, dat kom je natuurlijk veel tegen. Dat is taalgebruik. Maar als je die woorden gaat vertalen, ben je die hele connectie van die woorden kwijt. En dan lees je van die rare zinnen, kom je van die vreemde woorden tegen. Waarom dat woord nou? Wat is er met schurftheid? Nou, het gaat helemaal niet over schurftheid. Het gaat over iets dat mislukt is. Dat mispad moet er zijn, maar het was het niet. Het was iets wat er misschien op lijkt, maar wat er niet voor door kon gaan. En dat zo'n woord dan schurftheid betekent. Nou ja, dat heb je liever niet, schurftheid. Dus vooruit maar. En hetzelfde geldt uiteraard voor dat geschreeuw. Niet tzedaka, maar tzaaka. Geschreeuw. Deze woorden overigens, niet schurftheid en geschreeuw, maar recht en gerechtigheid, zijn een soort van kapstok voor wat er nu verder volgt in hoofdstuk 6. Want dan gaat het over gebrek aan recht dan wel gerechtigheid. Wat natuurlijk in wezen hetzelfde is. En in die volgende versen, nou, er staat boven een zesvoudig wee. Bij nader inzien, de zesde wee houdt in vers 22 al op. En het loopt echt nog tot en met vers 30. Er heeft men maar geen nieuwe kop boven gezet. Maar het commentaar wat er daarna nog volgt, in het laatste deel van het hoofdstuk, moet beschouwd worden als een nader commentaar, niet maar op het zesde wee, maar op alle weeën. Wee u, dat wil zeggen dat een oordeel wordt aangekondigd. We kennen de term misschien beter uit de Openbaring. Dan heb je ook die drie weeën, weet u wel. Overeenkomend met de laatste drie bazuinen. Maar vooruit. Wee degene die huis aan huis trekken, akker aan akker brengen, totdat er geen plaats meer zij, en dat gij die de alleen inwoners gemaakt wordt in het midden des lands. Dit is een lastig vers. Staat er ook een verwijzing onder naar Micha 2? Ja, hè? Micha 2, vers 2. Die is misschien iets duidelijker. Micha hoofdstuk 2, vers 2. Dat is wel aardig, want ik lees hem vanaf vers 1. Wee din die ongerechtigheid bedenken. U weet wel, er was geen recht, er was geen gerechtigheid, zei Jesaja. En dan weedien die de ongerechtigheid bedenken en kwaad werken op hun legers. In het licht van de morgenstond doen zij het, terwijl het in de macht van hun liederhand is. En wat doen ze dan? Nou, zij begeren akkers. En daar gaat het inderdaad over in Jesaja 5, vers 8. Ze begeren akkers en roven ze. En huizen, ze begeren huizen en nemen ze weg. Alzo doen zij geweld aan de man en zijn huis, ja, aan en ieder en zijn erfenis. En die is misschien iets duidelijker, maar de inhoud is volstrekt identiek aan Jesaja 5, vers 8. Wee degene die huis aan huis trekken, akker aan akker brengen, totdat er geen plaats meer zij en dat gij lieden alleen inwoners gemaakt wordt in het midden des lands. Het idee is namelijk dat men streeft naar wat wij in het Nederlands noemen groot grondbezit. Men trekt akker aan akker. Men verwerft die van de buren ook en dan wordt het groter. In het huis erbij, zal ik maar zeggen. En zo ontstaat dan een hele bisdom. Ik ben hier niet in Den Bosch, dus... Maar, nou ja, wat ontstaat er dan? Een markiezaat, voor mij maar. Voor ons en een graafschap eigenlijk. Maar groot grondbezit heet dat. Daarmee, en er staat er in Micha 2b, waarvoor vriendelijk dank... Daarmee doen ze geweld aan de man en zijn huis, ja, aan een ieder en zijn erfenis. U zou moeten begrijpen dat dat groot grondbezit, ik vind het altijd moeilijk om het uit te leggen, maar dat groot grondbezit heeft in de praktijk heel vervelende gevolgen. En het is ook in heel wat landen het grote maatschappelijke sociale probleem. Dat de grond in bezit is van één man. Dus ieder die op die grond wil werken moet het huren of pachten. En wordt dus daarmee een soort slaaf. Afgezien daarvan, in Europa hebben wij gedurende enige eeuwen dan toch een tijd gehad... waarbij de grond langzamerhand was, bezit was van meestal de graaf. Want die titel hoort daar eigenlijk bij. En degene die op het land woonde en werkte, waren horigen. Dat wil zeggen, die hoorden op het land thuis. Die mochten er ook niet af, die mochten niet verdwijnen. Die hoorden bij het land en dus bij het bezit van de graaf eigenlijk. Het is geen lijfeigenschap. Het is geen slavernij in de zin van lijfeigenschap, maar het is een andere vorm van slavernij. Het was hun eigen land, niet meer. Het land was van vroeger meestal wel, maar in de verloop van tijd door allerlei omstandigheden kwam het in bezit van de grootgrondbezitter. En men woonde dus op het land dat men niet maar pachtte, maar waarvan men verplicht was de opbrengst, althans een deel van de opbrengst, in te leveren bij de graaf. Een deel van de dochters ook trouwens, maar we zullen het maar niet over hebben. Maar iets dergelijks. En in sommige landen is dat hoogst problematisch. En ik moet er meteen bij zeggen dat van oudsher rijkdom niks betekent als het maar bestaat uit zakken vol goudstukken. Ik bedoel, Dagobert Duk met een pakkenhuis vol met goudstukken, met geld zal ik maar zeggen. Ja, rijk. Daar heb je dus niks aan. Je kunt ook zomaar kwijtraken. Pas zware jongens nemen het mee en dan ben je het kwijt. U kent dat allemaal. Dat is algemeen bekend. Als je geld ergens dan in wil beleggen, moet het zijn in onroerend goed. Want dat kan niet gestolen worden. Dat blijft altijd. Dat is ook altijd nodig. En het houdt dus altijd op een of andere manier, zo gemiddeld, houdt het zijn waarde. Beter dan welk ander ding ook. Dat heb je toch, hè? Dus iemand die zich rijkdom wil verwerven, verwerft zich onroerend goed. In de praktijk is dat primair grond. En wel, dat nu is in de Bijbel, dat wil zeggen onder Israël en via de Mosaïsche wet, volstrekt uitgesloten. Dat wil zeggen zo onmogelijk. Men kan namelijk nog net wel van iemand een stuk grond overnemen, kopen dus. Maar dan zal het toch in het volgende, eerstvolgende jubeljaar, gewoon moeten worden teruggegeven. Zodat een jaar voor het jubeljaar is de grond dus geen moer waard. Dat kunt u begrijpen. Geen sou, geen spier, geen stuiver, geen duit, wat het maar was. Er is helemaal niks waard. En het gevolg van een dergelijke inzetting is dat groot grondbezit dus niet kan ontstaan. En het misbruik wat daar dan het gevolg van is, ook niet het idee is dat dat stuk grond in bezit blijft van de familie. Altijd. Komt vanzelf terug. Je kan het verkopen als je in geldnood zit. Als je schulden moet betalen of wat dan ook, kan je grond verkopen, maar niettemin binnen maximaal 50 jaar. Nou, 49 dan, vooruit. Binnen maximaal 49 jaar krijg je het terug. Niet dat je er dan nog veel aan hebt op die leeftijd, maar dan komt het toch terug bij je kinderen. Het blijft dus in de familie. Dat is die wet van het land zal niet voor altoos verkocht worden, want het land is van mij, zegt de Heer. En dan komt die wet met betrekking tot het jubeljaar. En het punt is dat men zich daar dus nooit aan gehouden heeft. En ik zeg dus, omdat dat gewoon in de Bijbel staat. Hier staat dat eigenlijk ook. Je moet het alleen willen begrijpen wat hier precies staat. Maar hier staat het eigenlijk ook, maar andersom. Je leest natuurlijk nergens dat men ooit een jubeljaar gevierd heeft. Afgezien daarvan, een jubeljaar is dan altijd nog het zevende sabbatjaar. En daarvan staat ook domweg, dat ze, daar staat zwart op wit, dat ze nooit een sabbatjaar gevierd hebben. En een jubeljaar dus ook niet. Sabbatjaar is nog erger, want als je een stuk grond gekocht hebt, dan moet je het op het jubeljaar teruggeven. Maar als je een slaaf gekocht hebt, die moet je in het sabbatjaar teruggeven. Dus dat, ja, is vrij laten dus. Dat is elke 7 jaar dus. Vandaar dat slavernij wel kon bestaan, met het idee van ja, als iemand zich in de nesten weet en schulden maakt, moet hij daar toch de consequenties van dragen. En dus raakt hij in slavernij, daar komt het tot neer. Maar dan nog, dat is maar tot een bepaald tijdstip en dan houdt het op. Zodat dit soort misstanden, die in de loop der menselijke geschiedenis zich veel hebben voorgedaan en zich nog voordoen trouwens, deze misstanden zouden niet kunnen ontstaan. Als men zich houdt aan de Mosaïsche wet. Maar het probleem van dit soort wetten is dat ze zich bezighouden met de economie. Met het handelsverkeer. En ze kosten geld dus, deze wetten. Daar komt het tot meer. En daarom heeft men er zich nooit aan gehouden. Dat is het dan eigenlijk, hè. Een ander punt in dat geheel is natuurlijk, ik ga het toch weer eens een keer zeggen. Een ander punt in dat geheel is natuurlijk toch dat volgens de Mosaïsche wet iets als rente op geld of leningen volstrekt verboden is. Hè? Het vragen van rente, het betalen van rente trouwens ook. Dat is om die schrik aan te jagen. Maar het is volstrekt verboden. Omdat het nou eenmaal zo is dat geld nou eenmaal niet groeit vanzelf. En het wordt dus ook niet vanzelf meer. Je kan het niet water geven en dan. En als het toch meer wordt, omdat wij een systeem hebben ontwikkeld waarbij rente betaald wordt voor leningen. Als het toch meer wordt, betekent het dat er iemand voor heeft moeten werken. En die heeft dan niks verdiend, want hij betaalt die rente. Daar hebben we het over. En als hij wel wat verdiend heeft, mooi, maar dan moet hij toch eerst van het verdiende die rente betalen. Dat is het punt. Je leent geld voor de bank voor een eigen bedrijf. En waar je voor werkt, is dus voor de bank. En als er dan nog wat overblijft, dan oké, okay, dan kun je het zelf in je zak steken. En in de praktijk moet je het weer investeren in je bedrijf. Want als het bedrijf nou maar groeit, dan merk je er niet zoveel van dat je van dat kapitaal wat je geleend hebt de groei moet inleveren. Zolang die groei er is. En dat kan dus alleen, niet door ervoor te werken, maar doordat het bedrijf groter wordt. En als een bedrijf niet groter wordt, dan gaat het op de fles. Dat is het zo, hè. En voor, misschien heb je het niet gevolgd, dat doet er nou verder niet toe, maar u weet toch dat de overheid zich grote zorgen maakt over dat de economie niet groeit. Nou, als de economie niet groeit, dan krimpt die. Want er moet wel rente betaald worden. En daarom moet de economie groeien. Ons soort economie, zoals die in elkaar steekt, en die hangt van de leningen aan elkaar, die kan alleen blijven bestaan als die groeit. En in principe, hij moet net zo hard groeien, net zoveel procenten groeien, als dat de rente betaald moet worden. Met andere woorden, als je van dit systeem af wil, moet je gewoon de rente afschaffen. Dan ben je van dat probleem af. Want het is een soort maffiasysteem natuurlijk toch, hè? Eerlijk gezegd. Daar komt het op neer. Nee, men heeft ingewikkelde theorieën uitgevonden die dan moeten waarmaken dat geld toch een bepaalde groeicapaciteit heeft. Als je geld uitleent, doet de ander er wat mee, dat is leuk, dus die verdient daaraan. Nee, hij verdient aan dat hij wat doet. Niet aan dat hij geld geleend heeft. Maar men mystificeert dat, die redeneringen en dan enzovoort. En u weet hoe het is. Men houdt onze economie, ons economisch systeem, in stand in de praktijk. Ik zei toch, het moet groeien. Want anders kan die bestaan. Want in die groei, van die groei moet die rente betaald worden. Aangezien dat nou eenmaal niet kan en het gewoon onzin is, zit er dus niks anders op dan plan B. En plan B is, dan laten we gewoon het geld krimpen. De waarde van de munt dus, hè. Dan doe je dus het tegenovergestelde. Kijk, je geld is dit waard, een meter. Het moet groeien, maar het groeit niet. Wat doe je dan? Je geeft het nominaal een mindere waarde. En dan heb je er dus wat aan verdiend, er zitten wat bovenop. Maar het was niet waar, het zat er al in. En dat is wat er gebeurt, vandaar dat wij inflatie hebben. Logischerwijze, dat komt uit dat wij rente voor geld vragen, rente voor geld betalen, enzovoorts. En dat kan eigenlijk alleen maar als die munt steeds minder waard wordt. Dus hebben we inflatie. En als we het niet hebben, om een of andere reden, dan wordt de munt gewoon afgewaardeerd. En wij hebben een jaar of wat geleden in Europa, zeker in Nederland, een hele grote stunt uitgehaald. We hebben de waarde van het geld ongeveer gehalveerd. Maar daar zouden we tegen geprotesteerd hebben. Dat kan je niet doen. Zomaar van de ene dag op de andere dag. Dus wat voor truc hebben ze bedacht? We vervangen de gulden door de euro. En toen is ons geld gewoon gehalveerd. Daarom is het buitenland voor ons ineens zo duur geworden. Ik was afgelopen zomer in Zwitserland. Ik moest er even wezen, dacht ik tenminste. Ik wist niet hoe gauw ik er weer uit moest komen. Eerlijk waar. Als den donder. Wegwezen hier. Dit is niet te betalen voor een arme evangelist. Hè? Toch? Nee. Dus gauw wegwezen hier. Met je euro doe je daar niks meer. Dat is echt waar. Je rijdt van Duitsland de grens naar Zwitserland over, zijn de hotels 2 keer zo duur. En meer trouwens. Minstens 2 keer zo duur. Dat is niet te geloven. Ik ben me wezenloos geschrokken. Maar goed. Laten we het daar verder maar niet over hebben. Maar zo werkt zo'n systeem, hè. Niettemin, de Bijbel zegt hoe het zit. Dat is wat je nooit mag doen. Rente betalen of rente vragen. Dat het toch gebeurt, is gewoon dat mensen in de problemen zitten. Zo begint het dan. Mensen zitten in de problemen. Je denkt, en ze komen bij je vragen. Kun je me helpen? En ze ik ruik mijn kans. Ze hebben het hard nodig. Dus kan ik er een prijs voor vragen. En dan komt de rente er bovenop. Dat is toch ook zo, als iemand die auto van je per se wil hebben, dan zeg je toch ook, doe maar een bod. En daarna zeg je, nee, dat is veel te weinig. Dat doen we niet weg. Maar als ze per se willen hebben, dan gaat die prijs omhoog. Zo werkt dat toch? Ik wil je wel geld lenen, maar kost je 10% rente. Wat vroeger trouwens tamelijk weinig was, hoor. Ja, of een hypotheek wel. Ja, oké. Wel meer. Het is nog veel meer geweest ooit trouwens, maar toen maar weer. Maar zo werkt dat. Het zijn maffiapraktijken. Men heeft het over loan sharks en zo. Hè. In Amerika bekende maffiapraktijken. Maar eigenlijk, overal waar rente aan te pas komt, valt in die categorie. Leninghaaien. Loan sharks. Nou ja. Laten we zitten. Volgens de Bijbel, hè, en ik sta achter deze lessenaar, dus dan vertel ik dat maar eens. Maar wat hier dus gebeurt, is illegaal. Namelijk, zij verzamelen grond, huizen enzovoorts. Maar ze onderhouden het jubeljaar niet. En zo wordt in de loop van generaties dus kapitaal verzameld. Maar dat kan alleen als anderen het kwijtraken. Er is maar een bepaalde hoeveelheid kapitaal, afhankelijk van hoeveel er gewerkt wordt. Het stomme van het systeem is natuurlijk ook dat men tegenwoordig denkt dat geld wat opbrengt, en dat je dan van je vrienden wat het opbrengt kan gaan leven enzovoorts. Ja, in werkelijkheid, daar moet iemand voor werken, maar wie werkt er tegenwoordig nog? Behalve ik dan natuurlijk. Of ik het ook, ja. Wie werkt er tegenwoordig nog? Daar hebben wij een broertje aan dood. Toch? Gedeeltelijk? Nou, dat bedoel ik gedeeltelijk, natuurlijk. Het is grijs, het is dubbelzinnig, maar vooruit. Maar zoiets is het wel, hoor. Dat gaat maar niet vanzelf. En als ik straks naar huis rijd, hoor ik op de radio weer al die propaganda's voor 11 en na 11 over de groei van uw vermogen en vermogensbeheer en weet ik wel, en pensioenadviezen en zo. Dat gaat allemaal over precies hetzelfde. Over je kapitaal dat zou groeien. Nou, kapitaal groeit niet. En als het wel groeit, heb je iemand daarvoor laten werken. Voor jou. Zonder daar verder verantwoordelijkheid voor te dragen, initiatief voor te nemen, risico te dragen of wat dan ook. Kijk, en dat wordt beschouwd in de Bijbel als illegaal. En de Heer neemt dat heus serieus, hoor. Ja. In Europa was trouwens dit ook verboden. Met name binnen het christendom in elk geval. Dus ik zeg niks bijzonders, dat heeft men ook altijd geweten. Maar u weet dat daarna de kerk zelf geld begon te ruiken. Want die kregen kapitalen binnen, hè? Dat weet u toch. Hè? Mensen die een plaats in de hemel kopen. En wat moet die kerk met al dat geld? Dus die voelden er wat voor om het uit te lenen. En dan tegen procenten. Een van de grootste internationals in de wereld is nog altijd de Rooms-Katholieke Kerk, hoor. Ja, sorry. Ben je degene die huis aan huis trekken? Weet je nog dat verhaal van Agab met die wijngaard van Naboth? Dat grenzen er nog. Hij wilde het erbij hebben. Naboth zei, nou ja, nee, het is het familieerfgoed. Ben je degene die huis aan huis trekken, akker aan akker brengen, totdat er geen plaats meer zijn? Dat wil zeggen dat de mens nergens meer kan wonen, omdat de grond en de huizen in bezit zijn van één. Nou ja, van enkelingen dus.
Of de staat.
Nou ja, de enkeling kan ook de staat zijn natuurlijk. Ja, dat gebeurt ook, ja. Zeker. Ja. Dat is wat gebeurt. En dan wordt men gemaakt tot slechts inwoners. Dat gij lieden alleen inwoners gemaakt wordt in het midden des lands. In de zin van, men woont er wel in, maar men heeft daarin geen bezit. En dus verkeren de inwoners des lands daar eigenlijk allemaal als vreemdelingen. Daar komt het op neer. Dat in Nederland voor een groot deel van de Nederlandse bevolking geldt. Ja, nee, ook voor de autochtone bevolking. Dat is inderdaad zo, maar wij leven ook in een verschrikkelijk kromme wereld. Hè? Ja. We zitten in het systeem. Dat geen lieden alleen gemaakt wordt tot inwoners in plaats van tot bezitters. In het midden des lands. Vers 9. Voor mijn oren heeft de Heere der Heerscharen gesproken. Zo niet vele huizen tot verwoesting zullen worden. De grote en de treffelijke zonder inwoner. Dat wil zeggen, de huizen zullen verwoest worden. Zodat er geen inwoner meer zal zijn überhaupt. Want dat is de betekenis van zonder inwoner. De huizen van het land zouden verwoest worden. Want waar het over gaat is natuurlijk de diverse ballingschappen. De Assyrische en de Babylonische ballingschappen over de beide huizen van Israël. Het land zou verwoest worden, zou geen inwoner meer zijn. En voor wat het land zelf betreft, die akker aan akker, weet u wel. Er staat in vers 10, ja, 10 bunderen wijngaards zullen een enig bad geven. Dat wil zeggen één bad, en een bad is een inhoudsmaat. In dit geval dus voor de hoeveelheid wijn. En een homer zaad zal een eva geven. Dat zijn ook inhoudsmaten. En wat er eigenlijk staat, dat weten wij natuurlijk weer niet, omdat wij misschien nog een idee hebben van hoeveel een bunder is. Maar daarna vraag je af hoe ze bij die vertaling komen. En wat een bad is en een homer en een eva, daar hebben we het ook nooit over. Maar ik volsta vandaag me met te zeggen dat die 10 bunderen wijngaards dus nauwelijks iets opleveren. 1 bad is namelijk voor 10 bunders te verwaarlozen. En datzelfde geldt dus ook voor een homerzaad dat gezaaid wordt dus. En wat het oplevert, zo goed als niks. En dat komt weer om dezelfde redenen als die van vers 8. Namelijk, wat erachter steekt, zonder dat het expliciet gezegd wordt, is dat men de sabbatjaren en de jubeljaren niet houdt. Sabbatjaren, jubeljaren wil zeggen onroerend goed teruggeven. Sabbatjaren wil zeggen slaven vrijlaten, maar het wil ook zeggen dat het land 1 jaar braak zou liggen. En dat is het behoud van het land, namelijk van de vruchtbaarheid daarvan. Begrijp je me goed? In die oudheid wist men ook wel van dat een land bemest moest worden. Maar u weet hoe dat is. Dat kunnen wij in Nederland ook allang niet meer. En wij gebruiken dus sinds jaar en dag kunstmest. Omdat als je het land elk jaar gewoon bebouwt, dan is die grond uitgeput en brengt die niks meer op. Alles wat erin zit waaruit een of ander landbouwproduct kan geformeerd worden, is dan weg. En dat kan wel terugkomen, maar daarvoor heeft het land een periode van herstel nodig. Hoe het precies zit, weet ik niet. Ik heb niet in Wageningen gestudeerd, dus daar weet ik niks van. Eigenlijk, ik heb wel eens wat gelezen. Dat moet bij de Zevendedagse Adventisten geweest zijn, de voorstanders van het onderhouden van de Sabbat en van het Sabbatjaar. En die beweren, maar ik heb dat nooit kunnen nakijken, maar die beweren dat als je land gewoon 6 jaar bebouwt en dan een jaar niet, dan heb je daarna verder geen problemen. Dan levert het land gewoon op zonder dat het uitgeput raakt. Of dat zo is, weet ik niet. Men zegt het trouwens ook van de mens. Als je 6 dagen werkt en dan een dag rust neemt, dan raak je ook niet uitgeput. En waarschijnlijk geldt het alleen voor 7e dagse Adventisten, maar dan weet ik dat niet, hè. Dus ik deel het maar mee voor wat het waard is. Maar ik heb zulke dingen wel eens vernomen. Maar ja, wij hebben heel andere dingen ontwikkeld. Wij hebben iets ontwikkeld waarbij het land meer en meer in 1 jaar meer en meer zou opleveren. Dan moet het heel bijzonder bemest worden. En ze wordt zoveel dat we daarna zeggen, maar nou is de grond en het oppervlaktewater verontreinigd. Dus nou houdt de overheid zich bezig met waar we de mest laten. En ja, daar durf ik niks over te zeggen, want ja, zonder vieze woorden kom ik daar niet meer uit. Hè. Ik vind het volstrekt belachelijk. Gewoon, ik vind het. Je kan zeggen, het is nuttig, Ja, dat zal wel, maar ik vind het belachelijk dat een overheid, zoals de internationale overheid gezeteld in Brussel, dat alleen al vind ik belachelijk, maar vooruit. Met alle respect dat ik heb voor Brussel overigens. Je moet je voorvader in ere houden, dus je mag er niet al te veel over zeggen. Maar goed, dat is belachelijk, maar dat ze van overheidswegen bepalen hoeveel de koe mag uitwerpen. Want dat, ik vind het echt erg. En dat de boer moet bijhouden hoeveel dat is, enzovoort. Een administratie, een mestadministratie. Ik vind het verkeerd woord, het heet strontadministratie. Dat klinkt veel beter. Maar goed, dat klinkt zo onbenullig. Maar het is ook onbenullig, dit soort dingen. Maar dat komt omdat wij het uiterste uit het land willen halen, want de economie moet groeien, anders kunnen we onze rente niet betalen. En zo zijn we weer rond natuurlijk. Hè. Daar gaat het allemaal over. En we fokken koeien die weet ik hoeveel liters melk geven. Dat is ongelooflijk. Het arme dier. Het is constant aan de diarree, maar ja. Hij moet melk produceren en voeding moet hij daarvoor krijgen enzovoort. Het is allemaal bepaald, allemaal uitgerekend wat het beest hebben moet enzovoort. En er komt zoveel liter melk uit. Het is net een soort sport of zo. Een soort Formule 1 werk, weet u wel. Alles bijhouden wat je ontwikkelt en data verzamelen enzovoort. Dat is wat gebeurt vandaag. En ik ben blij dat ik er zelf niks mee te maken heb. Maar ja, u misschien wel. Ik weet het niet, maar ik vind het een trieste aangelegenheid. Maar wat hier gewoon besproken wordt, is dat datzelfde land, waarvan dus de Sabbatjaren niet gevierd worden, dat wil zeggen dat niet eens in de zeven jaar een jaar in de zeven jaar braak ligt, dat dat uitgeput raakt en zelfs helemaal niks meer opbrengt. Dus, want dat is wat het vers zegt. Al die versen bij elkaar zeggen, dus er worden geen Sabbatjaren, er worden geen jubeljaren gehouden. En wat daar nog weer achter steekt, is natuurlijk toch het idee dat de Heer beloofd had dat hij voor het volk en voor het land zou zorgen. En dat hij op tijd zou zorgen dat het zijn regen kreeg enzovoort. En dus de vroege en de spade regen. En dat het de oogst voortbracht enzovoort. En de Heer zou hen zegenen. En of het zo nuttig is voor het land om het elke zeven jaar braak te laten liggen, ja, dat weet ik ook eigenlijk niet. Maar eigenlijk maakt het ook niet uit. De Heer had gezegd, dat doe je en dan zal ik je zegenen. En dat doen ze dus kennelijk niet. Ze houden zich niet aan de meest basale economische wetgeving. Maar zo'n land kan alleen bestaan. Het bestaat alleen op die economie. Dat is wat zo'n land maakt. Hè? Wat men... Want economie is in wezen, nationale economie is een sociaal gebeuren. Is wat de inwoners van het land, de leden van het volk, met elkaar zo aan bruto nationaal product produceren. Ik bedoel, ze doen dat collectief. Dat maakt hen tot één land en één volk. Dat moet je niet in Duits zeggen, want dan krijg je weer een probleem. Maar één land en één volk. Maar ze houden zich er niet aan. En dan zegt de Heer, nou ja, mijn volk of dit. Maar dan ga je er maar uit, want dit is mijn land en ik eis dat je het zo gebruikt. En ik wijs er maar op dat land inderdaad onvruchtbaar geworden is. En nou gebruik ik wel eens bronnen van 100, 200 jaar oud en zo. Boeken dus. En daar staat dan gewoon in dat in hun dagen, de tijd waarin die boeken geschreven werden, dat in hun dagen Palestina een van de meest dorre landen ter wereld is. Onvruchtbaar namelijk. En eigenlijk is het dat nog. Maar ja, men is natuurlijk al meer dan 100 jaar bezig dat land in cultuur te brengen. Inderdaad, te bemesten. Inderdaad, kunstmatig te irrigeren, te bevloeien of te beregenen, of hoe het maar heten mag. Want ja, ze moeten toch wat. Maar een beginnenswaardig land was het niet. En ik moet er ook meteen bij zeggen, dat is dan weer van heel andere aard, van politieke aard is dat meer, maar ik moet er meteen bij zeggen dat in de dagen van de opkomst van het sionisme, dus nu pak een beetje bijna 120 jaar geleden, de dagen van 116 dan. De dagen van Theodor Herzl enzovoorts. Met het idee van een eigen staat te stichten voor de Joden. Dat men niet eens Palestina in gedachten had toen nog. Dus Canaan, maar gewoon in wilde weg, waar in de wereld dan ook, ergens zo'n staat te stichten. Totdat natuurlijk iemand zei, ja, dat kan eigenlijk alleen maar in het land der vaderen, dat wil zeggen in wat nu Palestina heet. Maar het was een land dat niemand wilde hebben, daarom was het ook makkelijk genoeg voor Joden om daar naartoe te gaan, er woonde toch niemand.
En er zat geen olie.
Er zat geen olie ook, nee. Er zat verder niks in de grond, geen mineralen of zo, eigenlijk. Nou, geloof dat ze de kunstmest uit de grond halen. Dat is weer niet verkeerd in die buurt. Maar dan heb je het ook ongeveer wel gehad. Dat land wilde niemand hebben. Het was volstrekt een dor land. Er kwam af en toe eens een Bedouin voorbij met een kudde schapen. Maar ja, die leven normaal gesproken in een woestijn. En ik zal ook nooit vergeten. Dat was in de 70er jaren. Ik wou zeggen, dat is niet lang geleden. Dat was in de 70er jaren was een Joodse broeder. Dat wil zeggen een christen, maar van Joodse afkomst. En die zou onze film vertonen, want die was op bezoek geweest in Israël. Was hij op reis geweest. En ik vond het wel komisch, want die had een filmcamera. En die reisde per trein door het land. Ik geloof dat er één spoorweg is, maar zo van Tel Aviv naar Jeruzalem of zo, dat weet ik nou zo gauw niet meer. Ik was er niet op bedacht dat ik dat vertellen zou. En hij hield zo zijn camera alleen maar voor het raampje. En zo kwam, en dat liet hij ons in. Dus hè. Het duurde 3 kwartier, 1 uur, weet ik het. Met de camera. Nee, zeg maar. En dan is hier zo het land voorbij schuiven. En ik weet nog welke kleur het was. Verder weet ik niks, maar ik weet wel de kleur. Het was geel-bruin. Ja.
Zand.
Dat was het land. Toen. Ja, dan word je helemaal slecht voor je ogen, hoor. Maar toen maar weer. En inderdaad, dat is het ook. En als je ergens wat groen ziet, dan weet je dat het bemest is en dat het geïrigeerd wordt. En al die dingen meer. Natuurlijk. Maar een onvruchtbaar land. Terwijl het van oudsher was, oorspronkelijk, in de Bijbelse geschiedenis, een land overvloeiende van melk en honing. Het geldt voor de omgeving trouwens ook, want in Edom beloofde Israël door Edom te trekken bij de intocht in Canaan. Ze zouden niet afwijken van de King's Highway. Die was toen nog niet geasfalteerd trouwens, maar ze zouden niet links of rechts van de weg afwijken in hun korenvelden of in hun wijngaarden. Nou, je kan rustig van de weg afwijken. Het is dat ze de asfalt neergelegd hebben, anders zag je het verschil niet tussen de weg en de rest van het land. Het is een grote woestijn. Het land is verruineerd. Is dat Gronings?
Ja.
Ik denk dat het Gronings is. Verruineerd. Dus er is niks van overgebleven. Het is uitgeput. Het wordt niet verzorgd. Men verbouwt er eventueel wat op. En na verloop van tijd levert die grond niks meer op. En dat is het dan. En vroeger trok men dan verder naar een volgend stuk land. En haalt het weer op. Ik heb in Afrika zulke stukken land gezien. Zuid-Afrika trouwens. Zulke stukken. Waar men de bomen omhakt om vuurtjes van te stoken of hutten van te bouwen. Maar men plant geen nieuwe bomen. En na verloop van tijd is die grond gewoon droge grond. En als er al een keer regen valt, spoelt het gewoon weg. Gewoon geërodeerd.
Ja, dat stuift het wel weg.
Je moet er dus voor zorgen. Precies, anders stuift het weg. Je moet er dus voor zorgen, maar dat gebeurde dus niet. En de zorg bestaat volgens dit schriftgedeelte dan, om terug te keren naar Jesaja 5, uit in ieder geval het houden van de Sabbat en jubeljaren. Tot instandhouding van het land, Sabbatjaren, en tot instandhouding van de economie, Sabbatjaren, en in het bijzonder dus ook jubeljaren. Zodat er geen extreme omstandigheden zich kunnen voordoen. Nou goed. Wee degene die zich vroeg opmakende in de morgenstond sterke drank najagen. In Micha stond ook zoiets hoor. De vroeg in de morgen lazen we toch. Het was in 2 vers 1. In het licht van de morgenstond doen ze het, terwijl het in de macht van hun liederhand is. Ze staan er mee op. en ze gaan ermee naar bed met het onrecht. En hier is het wedergene die zich vroeg opmakende in de morgenstond sterke drank najagen en vertoeven tot in de schemering, totdat de wijn hen heeft verhit. En harpen en luiten, trommelen en pijpen en wijn zijn in hun maaltijden. En maar zij aanschouwen het werk des heren niet en zij zien niet op het maaksel zijner handen. Onder het motto, achemaleutet. Ze... Dit is het leven van de rijken. Misschien niet van alle, maar ja, er zijn bij elke generalisatie zijn er altijd uitzonderingen. Daar kan je geen rekening mee houden. Je generaliseren kun je. Dat doen statistieken per slot ook. En stembusuitslagen, toch? Er is niks mee mis met generaliseren. En dit is het leven van de rijken. Die hoeven niet te werken, zelf niet. Dus wat moeten ze met hun tijd doen? Tegenwoordig maken ze wereldreizen dan, hè? Dat weet je veel. En misschien beginnen ze dan ook in de morgenstond meteen met sterke drank na te jagen. Maar wat er beschreven wordt, is dat ze elk contact van met de realiteit van het dagelijks leven kwijt zijn. Zoals wij wel eens denken dat de mensen door wie wij in Nederland bestuurd worden totaal niet weten wat er onder ons zich afspeelt. En ik ben daar ook van overtuigd, hoor. Dat weten ze niet. Wel nee, hoor. Er zijn mensen die zijn al jong naar school gegaan, want dat moest. Dat is nuttig. Zijn tot op hoge leeftijd zijn ze op school gebleven, aan de universiteit. Zijn daar ook blijven hangen. Zijn dokter geworden en wellicht professor enzovoort. En dan op een zijlijn komen ze in de politiek terecht. Ze hebben een goede opleiding komen en gaan daaruit maken hoe dat met het volk moet. Weten zij veel hoe het leven eruit ziet van een arbeider? Ja. Nou ja, van een middenstander dan. Dat weten ze toch niet? Hun wereld is die van geld, van investeringen, van beurzen en dat soort dingen meer. Ik ben dat echt, hoor. Ja. En ik ben niet de enige die dat denkt. Maar goed. Maar hier in de Bijbel wordt het beschreven. Ze hebben daar geen idee van. Zij zien niet op het maaksel zijner handen. Staat er. Zij aanschouwen het werk des Heren niet en zij zien niet op het maaksel zijner handen. Als het gaat over zijner handen werk, gaat het over de stoffelijke wereld als zodanig. En over de mens in het bijzonder. Zoek die uitdrukking in de Bijbel maar eens na. Wij zijn, u en ik, van nature, wij mensen, zijn het werk zijner handen. U weet wel, de mens geformeerd door de hand, geboetseerd betekent dat, vormgegeven. Geboetseerd, geformeerd door de handen des Heren. Ja. Maar men heeft geen zorg voor de mensheid. Men heeft alleen zorg voor de eigen rijkdom of wat het maar is. En hebben geen oog voor wat des Heren feitelijk is. In tweede instantie, dat geldt natuurlijk ook gewoon voor dit land. Hè? En die landen, die akkers waarover vers 8 al sprak. We zullen er geen zorg voor. En omdat dat zo is, daarom zal mijn volk, dat wil zeggen dat wat tot op heden Ammi is, daarom zal mijn volk gevankelijk weggevoerd worden. Dat is de bekende term voor het in ballingschap brengen. Omdat het geen wetenschap heeft, geen kennis. Nou ja, de vraag is kennis van wat? Hè? Nou ja, ze weten wel hoe ze akker en akker moeten trekken of brengen of huis en huis trekken of wat het maar is, dat soort dingen allemaal. Maar dat is volgens de klassieke normen geen wetenschap. Ik heb er ook altijd grote problemen. Wat studeer je, vraag ik dan. En dan krijg je een of andere vak te horen. Er is helemaal geen wetenschap. Nee, Ze studeren al gauw economie tegenwoordig of bedrijfskunde, maar dat zijn versleten begrippen. Dus nou doen ze management en veranderingsmanagement of zo, hoe heet dat? En dat soort dingen. Het is altijd. En communicatie. Dat je leert praten. Dat wil zeggen vergaderen. Communicatie. En dan leer je hoe je je doel kunt bereiken. Hoe je andere mensen naar je hand kan zetten, kunt intimideren en er weer een extra procentje rente uit kunt trekken of zo. Of een weer wat hogere prijs. Communicatie, dat soort. Maar dat is geen wetenschap. Nou ja, het wordt aan de wetenschappelijke instituten onderwezen. Maar dat komt omdat de wetenschappelijke instituten bedrijven geworden zijn die rendement moeten opbrengen. Dus verkopen ze je cursussen van alles, hè? Ja. Vroeger speelde ik met allerlei andere amateurmuzikanten. Tegenwoordig de meeste van die andere amateurmuzikanten hebben een conservatoriumdiploma op zak. Want die lui, dat conservatorium, die muziekschool, conservatorium, die verkopen cursussen. Voor een klein bedragje. En dan krijg je een, weet je wel. En een, die lui moeten ook verdienen. Dus ja, zo werken die dingen. Zijn ze daarna goede muzikanten? Nou, ik zie het verschil niet, eigenlijk. Laat me zitten. Ik ben het serieus. Tegenwoordig iedereen wordt tegenwoordig doctorandus. Nou, dat hebben ze afgeschaft, hè. Hoe heet het nu tegenwoordig ook alweer? Van die Engelse titels, bachelor of zoiets. Word je nou? Die half afgestudeerd, die beklemtiteloos wakker werden, was dat, hè? Weet je nog? Beklemtiteloos wakker worden. Met onder het motto, er staat geen der voor. Zo was hij toch? Ja. Nou ja, dat heeft me het volgende op gevonden. Als je tegenwoordig van een lagere school komt, krijg je een dokterstitel. En die worden trouwens gewoon verkocht voor een zacht prijsje tegenwoordig. Het is een tijd geweest dat ik elke dag wel aanbiedingen kreeg vanuit Amerika vooral. Hè? Ja, moet je nou een viertje volschrijven en een tientje meesturen. Dus, €100 of dollar, wat het maar was. En dan krijg je een doktersbul toegestuurd. Ja. Dat is echt waar. Serieus. Van de universiteit van zus en me zo. Maar dat zijn bedrijven. Dat is in Nederland ook zo, hoor. Het zijn gewoon bedrijven die winst maken. En, middelbare scholen trouwens ook. Maar van de volksstaat, ze hebben geen wetenschap. Als ze wetenschap hadden, hadden ze kennis van het woord van God. Hadden ze wetenschap van dingen die niet veranderen en dingen die niet door de mens gemanipuleerd kunnen worden. Want als het gaat over dingen die door de mens gemanipuleerd kunnen worden, veranderd kunnen worden bedoel ik gewoon, dan heet dat niet wetenschap, dat heet techniek. Ja. Fransen, dus techniek. Hebben jullie dat nog? Na klassieke maatstaven, daar hoort de Bijbel dus bij, maar ook de oude Grieken enzovoort. Na klassieke maatstaven, wetenschap is kennis van onvergankelijke dingen. Ja. Dingen die blijven. Dan weet je wat. Er zit een hele filosofie achter, maar die zal ik u deze keer niet vertellen. Maar van Israël wordt gewoon gezegd, ze hebben geen wetenschap. Ja, hoezo niet? Nou, ze kennen het woord van God niet. Ze hebben het woord van God verworpen. En ze willen er ook niks mee te maken hebben. In Hosea, daar vind je. Ik zat te kijken of ik dat nog kan doen voor de pauze. Maar er staat in Hosea zo'n uitdrukking. Hosea 4 is dat. Daar staat in vers 6. En dat gaat dan speciaal over het tienstammenrijk overigens. Ik zeg het er toch maar bij. Hosea 4, vers 6. Mijn volk is uitgeroeid of wordt uitgeroeid. Het woord vertaald met uitgeroeid betekent eigenlijk gewoon stom. Heeft niks te zeggen. Heeft niks meer. Je zou moeten weten dat Israël Israël is omdat het wat te zeggen heeft. Het woord van God zou het namelijk bewaren en spreken. Bekend maken als priesterlijk volk. En als je het met een gewone Nederlandse term wil vertalen, zonder kennis van die positie van Israël, dan wordt het, mijn volk wordt niet zeggend. En dan betekent het gewoon zo on... nietszeggend, ja. En dan betekent het gewoon, het onderscheidt zich in niets van de overige volkeren. Madame, dat is het ook, maar daarmee houdt het op als volk te zijn. En dus staat er, mijn volk wordt nietszeggend, dom, stom gemaakt, omdat het zonder kennis is. En dan nog een keer, terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik u ook verworpen dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. Want Israël als volk staat in het priesterambt, als priesterlijk volk. Maar als ze geen kennis hebben van het woord van God, dan hebben ze toch niks te zeggen. En dan moeten ze toch ontslaan worden uit hun ambt. Uit hun ambt. Omdat ze gedisqualificeerd zijn. Ze zijn niet in staat om dat vak uit te oefenen. En dan nog een keer. Terwijl gij de wet uw schots vergeten hebt. De kennis verworpen. Ja, de wet uw schots vergeten hebt, zal ik ook uw kinderen vergeten, enzovoorts. En dezelfde gedachtegang vind je hier in Jesaja 5. Dus ook dat mijn volk zou inderdaad verdwijnen. Het zou gevankelijk weggevoerd worden omdat het geen wetenschap heeft. Men is God kwijt, men is zijn woord kwijt. En men houdt er zich niet aan ook natuurlijk. En deszelfs heerlijken, dat zijn vooral die rijken die huizen aan huizen en akkers trekken. In Jesaja 5 vers 13 weer. Deszelfs heerlijken zullen honger lijden en hun menigte zal verdorren van dorst. Daarom zal het graf zichzelf wijd opsperren en zijn mond open doen zonder maat. Dat wil zeggen dat velen zullen omkomen. Opdat nederdalen haar heerlijkheid en haar menigte met haar gedruis en die in haar van vreugde opspringt. Kortom, al die feestvierders uit vers 11 en 12, om zo te zeggen. Al diegenen die de realiteit uit het oog verloren hebben, zullen inderdaad sterven. Nederdalen in het graf staten. Dan zal de gemene man, dat is de gewone man, dat weet u, de gemene man, de algemene mens. De gemene man nedergebogen worden en de aanzienlijke man zal vernederd worden. Allebei dus, want nedergebogen en vernederd worden, dat is natuurlijk toch in de praktijk hetzelfde. Dus zowel de kleine als de grote, zo heet het in iets eenvoudige taal, zij zullen vernederd worden. En de derde zin zegt ook hetzelfde. De ogen der hoogvaardigen zullen vernederd worden. De hoogmoedigen namelijk. Degene die zichzelf iets, die in zichzelf iets zien. Dat is het eigenlijk. De ogen der hoogvaardigen. Van alle drie staat ze zullen vernederd worden. Maar het is de herhaling van wat in hoofdstuk 2 al stond. Ik ben even aan het zoeken. Oh ja, vers 9. Waar in vers 8 van hoofdstuk 2 staat dat de mensen zich nederbuigen voor het werk hunner handen, voor hun zelfgemaakte goden. Daar bukt zich de gemene man en de aanzienlijke man vernedert zich. Ze buigen zich neder, ze vernederen zich voor de afgoden. En hier in hoofdstuk 5 wordt dus gezegd, diezelfde lui zullen vernederd worden, maar niet voor de afgoden, ze zullen vernederd worden tot in het graf. Doch de Heere der Heerscharen zal verhoogd worden, vers 16, door het recht. Of God, die heilige, zal geheiligd worden, dan wel verhoogd worden, door gerechtigheid. Dus uiteraard twee keer hetzelfde. En wij zouden daarbij niet uit het oog verliezen dat als men al geneigd is eventueel om te veronderstellen dat die God van de Bijbel daadwerkelijk bestaat, dan wordt hem ogenblikkelijk kwalijk genomen dat hij zoveel onrecht in de wereld toelaat, toch? Nou ja, hij zal daar een eind aan maken. Maar weinigen realiseren zich dat onrecht als abstract begrip, dat kun je niet wegdoen. Je kunt wel de onrechtvaardigen, die onrecht bedrijven, wegdoen. En dat zal hij dus ook doen, ja. En dat is wat hier beschreven wordt feitelijk. En dat strekt tot eer van God. Ongelovigen weten dat dikwijls beter dan wij. Strekt tot eer van God dat hij inderdaad de onrechtvaardigheid uit de wereld zal wegdoen. God is een rechtvaardig God. Ik weet wel, de gedachte is populair dat God nou eenmaal een lieve man is. Dat komt waarschijnlijk ook omdat hij niks doet. Ja. Heb je met honden ook? Lieve honden doen immers niks. Ja. En de lieve God doet immers ook niks. Dus hij doet niks, dus zal hij wel lief zijn. Het heet ook onze lieve Heer. In wat oneerbiedig jargon. En in sommige kringen is het populair. Die zeggen, nou ja, God is een God van liefde, staat toch in de Bijbel. Dus alle mensen worden behouden. We gaan nog uitvinden hoe, maar dat geloven we, dat, zo werkt dat dan. Hè? Dat is de leer van alverzoening. Maar men gaat voorbij aan dat de Bijbel zegt, God is een God van liefde. Jawel, maar hij is een rechtvaardig God. En hij zal de onrechtvaardige verdoen, heet dat. En hier vind je zoiets beschreven. En met het wegdoen van de onrechtvaardige wordt God dus gerechtvaardigd, om zo te zeggen. Hij zal verhoogd worden door het recht. Hij zal geheiligd worden door de gerechtigheid. Verhoogd en geheiligd. Men zal weer respect voor hem hebben, om zo te zeggen. En dan staat er vers 17. En de lammeren zullen weiden naar hun wijze. Dat wil zeggen, zoals ze gewoon doen. En de vreemdelingen zullen de verwoeste plaatsen der vetten eten. Het is een beetje een omstreden vers, omdat die onduidelijk is natuurlijk. Sommigen zien daar een gelovig overblijfsel in, die dan toch aan de kost komen, de lammeren. En de vreemdelingen, die zullen dan gezegend worden. Ik denk niet dat dat de juiste lezing is. Ik denk dat het gewoon aansluit bij die gelijkenis aan het begin van ditzelfde hoofdstuk, waar immers gezegd werd dat de wijngaard zou zijn tot afwijding. En dat het gedierte, het wildgedierte heette het, geloof ik. Maar dat het gedierte gewoon die. Dat staat er niet eens bij. Het staat gewoon op dat hij zei tot afwijding. In vers 5, en zijn muur zal ik verscheuren opdat hij zei tot vertreding. Ik denk dat dat vers, dat is dus vers 5, hoort naast vers 17. Dat wil zeggen, het land komt braak te liggen en wie er maar in wil, kan erin. En wat men er maar mee doen wil. En inderdaad, vreemdelingen zouden daarin wonen. Dat is ook daadwerkelijk gebeurd. Wij weten dat in elk geval van tienstammenrijk, dat nadat het was weggevoerd, zijn er Assyriërs ingeplaatst. Na een korte opleiding. Die een korte opleiding kregen. En sindsdien vormen zij de Samaritanen. En in de dagen van de terugkeer uit Babylonische ballingschap door de Joden, door een overblijfsel uit het tweestammenrijk, liepen ze dus prompt tegen diezelfde Samaritanen op. Die hen nog verhinderd hebben, lange tijd, om de tempel te bouwen. Dus inderdaad, het land werd bewoond door vreemdelingen. Die leefden daarin en daarvan, van het land. En dat is tot in onze dagen nog zo. Er zijn er, geloof ik, nog maar enige honderden hooguit, die Samaritanen. Maar die categorie bestaat nog steeds, ja. Maar die maar weer even terzijde. Vers 18. Wee degene die de ongerechtigheid trekken met koorden der ijdelheid en de zonde als met dikke wagenzelen. Ook die is enigszins omstreden. Maar de goede lezing lijkt me te zijn dat koorden der ijdelheid worden geacht te zijn koorden die heel dun zijn. Ijdele koorden waar je niks van hebt, spinrag, draden waarmee je nauwelijks wat trekken kunt, En het idee van het vers is dan dat begint met iets kleins, dat ontaart in iets groots. Het begint met het trekken van met koorden der ijdelheid, ijdele koorden, dunne koorden, en het eindigt met dikke wagenzelen. Laten we zeggen sleepkabels. Hè? Dat is met andere woorden, begint met ongerechtigheid en het eindigt met zonde, maar het neemt toe en het neemt toe en het neemt toe. Dat is het idee. Die daar zeggen, want ze zeggen ook nog wat, en dit is bijna, dit vers 19 is bijna 2 Petrus 3... dat er spotters zouden komen die zouden zeggen, waar blijft nou die toekomst des Heren? Waar blijft nou dat oordeel, de wederkomst van Christus met het oordeel over de volkeren, want er gebeurt gewoon niks. En Petrus zegt, zijn spotters en ze weten ook niks. Want anders zouden ze weten dat God al meerdere malen trouwens een oordeel gebracht heeft over de hele wereld. En hier staat hetzelfde min of meer. Die daar zeggen dat hij haaste, dat hij zijn werk bespoedige, opdat wij het zien. En laat naderen en komen de raadslag des heiligen van Israël, dat wij het vernemen. Zo van, laat hij er dan maar eens wat aan doen. Met de gedachte, dat doet hij toch niet. En dat is ook een herhaalde gedachte in de profetieën. Dat het volk zegt, ach, de Heer ziet niet, de Heer hoort niet. En dan zegt de Heer via de profeet, ja, ik hoor wel degelijk en ik zie wel degelijk en ik zal er ook wat aan doen. Op mijn tijd. Maar men gelooft het gewoon niet. Hè? En enige hoogmoed komt natuurlijk ook voort uit het idee van, wij zijn dat volk des Heeren. God's own people. Zo van, ons kan niks gebeuren. Dat vind je de dagen van Jeremia bij de ondergang van het tweestammenrijk immers ook heel uitgebreid. Ze zeggen, nee, de Heere die zal Jeruzalem redden, want wij zijn dat volk van God. En hij heeft beloften gedaan met betrekking tot ons volk. Israël zou altijd Gods volk zijn. En de troon van David zou bestendig zijn. En dus kan ons niks gebeuren. Maar die vernietigde het wel. En die hele gedachtegang van dat volk, zo van ons kan niks gebeuren, berust op een misverstand. Want zij behoorden weliswaar tot Israël, maar er was ook nog wel heel wat ander volk in de wereld dat onder diezelfde naam gaat, toch? En wat die troon van David betreft, ja, daar is geen einde aan gekomen, maar wel in Jeruzalem. Kortom, God heeft zich wel eens aan beloften gehouden. Maar het hinderde hem niet om ook het tweestammenrijk te vernietigen in die dagen. Vandaar dat u ziet dat het toch belangrijk is te weten hoe dat een beetje gegaan is met die 10 stammen en hoe dat gegaan is met die troon van Juda, dan wel van David. Zie? Als je dat niet weet namelijk, moet je concluderen dat God zich niet gehouden heeft aan zijn beloften. En sommigen leren dat dus ook. Maar die zeggen dan, ja, maar die beloften waren voorwaardelijk en Israël heeft er zich niet aan gehouden. En dus hoefde de Heer zich ook niet aan te houden. Dus officiële lezing dikwijls. Maar het is onjuist. De beloften met betrekking tot Juda en met betrekking tot de troon van David en met betrekking tot Israël als altijd Gods volk waren geen voorwaardelijke beloften. Ze waren onvoorwaardelijk. Het was ter wille van Abraham, vanwege dat volk. Het was ter wille van Abraham en de troon van David was ter wille van mijn knecht David. Dat wil zeggen, voor zover er voorwaarden waren, was daar al aan voldaan. En de Heer heeft het daar ook bij gehouden. Ondanks alles. En vandaar dat het belangrijk is dat te weten. Hoe dat dan gegaan is. Maar dat maar weer terzijde. Vers 20. Wee degenen die het kwade goed noemen en die het goede kwaad noemen. die duisternis beschouwen als licht en het licht beschouwen als duisternis. Die de dingen dus omdraaien. Dat is wat inderdaad gebeurt, hè? Ja. Op allerlei niveaus. En zeker dat licht stellen tot duisternis en duisternis tot licht. Wat me te binnen schiet, is het eigenaardige verschijnsel, omdat het ook iets met te maken heeft met wat ik net gezegd heb, is het eigenaardige verschijnsel dat in de geschiedenis alles wat men tegenkomt dat maar enigszins verband houdt met de Bijbel wordt ogenblikkelijk wegverklaard als mythen, sagen, legende in de zin van dus volstrekt onbetrouwbaar. Dus bij het komische af. Maar ik kan het moeilijk uitleggen, want dan moet ik een heleboel vertellen. Maar het is bij het komische af. Als je de officiële geschiedenis van Brittannië volgt, dan is die geschiedenis officieel, is die geschiedenis niet ouder dan 2000 jaar. Dat begint namelijk bij de Romeinen. En al wat daarvoor ligt, wordt weggeredeneerd. En als je het beperkt tot Engeland, dan Engeland. Ja, dan begint het eigenlijk pas bij de inval van de Saxen. De Angelen en Saxen. Die redeneren zelfs de hele Keltische oude geschiedenis weg. Want voordat die Angelen-Saxen daar binnenkwamen in 4e, 5e eeuw van onze jaartelling, had je daar Kelten, dat weet u toch, hè? Vandaar dat het officiële leer is dat pas in 495, geloof ik, van onze jaartelling de beroemde Augustinus gestuurd werd. Nou, de een na beroemdste Augustinus gestuurd werd naar Brittannië door de paus om daar het evangelie te prediken en het christendom te vestigen, enzovoorts. Dus toen begon de kerstening van Engeland, zeg maar, om zo te zeggen. Dus het is grote onzin. Maar dat is het nou juist, hè. Want wat die man gedaan heeft, is de Rooms-Katholieke kerk vestigen in Brittannië. Want daarvoor waren al lang christenen en ze hebben eeuwenlang discussie gehad tussen de Rooms-Katholieke kerk en de Keltische christenen met betrekking tot iets als wanneer moet nou eigenlijk Pasen gevierd worden? Hoe bereken je dat? En dat is legendarisch. Dat ligt allemaal vast in de kerkgeschiedenis. Maar in de geschiedenis van het land wordt net gedaan of het land pas begint bij de verovering door de Angelen en Saxen. En als men dat niet, als men dan toch verder terug moet, moet men toegeven, ja, er woonden Kelten, maar daar weet men dan eigenlijk niks meer van. En al die koningen van die Kelten enzovoort zijn allemaal legendes en je weet nooit. Het is niet zeker of die lui eigenlijk ooit wel geleefd hebben. Ze komen in allerlei literatuur voor, maar of ze ooit geleefd hebben, weten ze dan niet. Waarom niet? Omdat het connecties heeft met de Bijbel en met de prediking van het evangelie, reeds in de eerste eeuw van onze jaartelling. Heb je dat? Dus ja, dan leren wij van Jozef en Arimathea, ging naar Brittannië, kreeg daar van King Arvidicus, want die regeerde daar in die tijd, kreeg hij 12 heights of land, zou ik maar zeggen. 12 heights of land. 12 ploegen land heet dat in gewoon Nederlands. Enzovoort. En daarna beweren ze gewoon, ja, Arvidicus, we weten niet eens of die man echt wel bestaan heeft. Waarom weten ze dat nou niet? Omdat hij in contact gebracht wordt met Jozef en Arimathea. Dus nou weten ze niet meer, ineens niet meer of Arvidicus wel bestaan heeft. Begrijp je wel? Terwijl je hem zo kunt terugvinden. Allerlei oude literatuur. En tegenwoordig vind je dat allemaal terug op internet ook. Dus vooruit maar weer. Ik zal me er niet over opwinden meer. Maar men heeft gewoon de 1000 jaar geschiedenis vanaf Brutus tot aan de dagen van Arvidicus en Caradoc heeft men gewoon weggegooid. Wil men niks meer van weten. Omdat het connecties heeft met de Bijbel. En dat geldt ook voor die Brutus van 1000 voor Christus, 1100 voor Christus of in die tijd. Want die Brutus was afkomstig uit Troje. En die stamde dus wel degelijk af van Juda. Zijn koningshuis. Want dat huis van Troje, dat stamt af van Darda. En Darda was een zoon van Sera. En Sera was een van die tweeling, Peres en Sera. David stamt af van Peres. En Darda stamt af van Sera. En Brutus stamt af van die Darda. En die Brutus was degene die in Engeland aankwam. En daarom heet het land Brittannië. Genoemd naar Brutus. Enzovoorts. Dus 1100 voor Christus ongeveer. Na de, nou ja, 1000 voor Christus. Na de val van Troje in elk geval. En dan weet men dat ineens niet meer, zeg maar. Zijn het legenden. Ja. Maar ze zijn wel opgeschreven, hoor. En mondeling doorgegeven. Compleet met stambomen en al. En heel lang heb ik die stamboom nooit kunnen vinden. Altijd maar stukjes. Wat ertussen zit. Die stamt af van die, maar wat ertussen zit. Maar tegenwoordig heb ik hem compleet. Vanaf Juda, Sera, Dada en zo verder. En Aeneas, Brutus en wat het maar was. Tot aan de tegenwoordige koningshuis. Het is gewoon één doorgaande lijn. En men vindt dat twijfelachtig, maar ja. Waarom? Omdat het de Bijbel bevestigt. En dat bedoel ik nou maar. Dat is licht, maar dan komt dat licht. En dan zeggen ze, nee, het is duisternis. Dat kunnen wij niet weten. Nee, dat is een nevelige gehuld. Maar ja, zelfs iemand, sorry dat ik het zeg, maar zelfs iemand als Weinreb, min of meer orthodoxe Jood Weinreb, die ontkende gewoon dat Abraham ooit geleefd had. Dus deze zijn verhalen. Het gaat niet om de historiciteit. Het gaat om het verhaal en de betekenis van het verhaal. De symboliek die erin zit. Ja, dat is onvoorstelbaar, hoor. Brengt het terug tot een verhaal, tot lettertjes. En daar heeft hij dan een boel interessants over te zeggen, wellicht. Dat geloof ik ook wel. Omdat het natuurlijk ook allemaal profetische betekenis heeft. Maar hij zegt gewoon, dat is niet echt geweest. Heeft hij. Ja, het is wel echt. Het is ook wel de waarheid. Maar niet in de zin van historie. Je moet ervoor doorgeleerd hebben. Ja. Het heeft moeite genoeg gekost om te begrijpen wat hij eigenlijk bedoelde. Maar men ontkent het gewoon. En zo is dat nou eenmaal. Hè? Zoveel dingen zijn zo duidelijk. Maar dan zegt men, nee, dat kan niet. Men wil het niet weten. Men verklaart licht tot duisternis. En aan de andere kant, in wetenschappelijke kring wordt zoveel onzin geleerd en geloofd. En men beschouwt het als licht en verlichting bovendien. Hè? Het is volstrekte duisternis. En wat wij de verlichting noemen uit de historie, gaat eigenlijk alleen maar over het idee, er bestaat geen God en er bestaat dus sowieso geen autoriteit. En dat heet dan de verlichting. En er is onze samenleving op gebaseerd. Geen autoriteit, alle koppen eraf, dat gebeurde zelfs letterlijk toen. Nou ja, in Frankrijk dan, maar dat is wel wat gebeurd is. Niemand meer verantwoordelijk, niemand meer boven de ander, alle mensen gelijk. En dat heet verlichting. Maar in werkelijkheid ging toen het licht uit. Voor zover het aan was dan. En het was aan, hoor. Maar toen ging het uit. Dus men draait de dingen precies verkeerd om. En soms binnenste buiten, maar ja. Maar toen maar. Wee hen, staat er. En die het bittere tot zoet stellen en het zoete tot bitterheid. Vers 21, wee degene die in hun ogen wijs en dus bij zichzelf verstandig zijn. Dat niemand wijs zij bij zichzelf, staat er dan in Romeinen 12, vers 16, volgens mijn tekstverwijzing erbij. Spreuken 3, vers 7 zegt het inderdaad ook. Die eigen wijze, zo heet het in het Nederlands, hè? Modern Nederlands, die bij zichzelf verstandig zijn. Eigenlijk betekent het letterlijk die zichzelf hebben onderwezen. Door zichzelf wijs zijn. Die zelf het een en ander bedacht hebben. Aangaande de godheid, aangaande de wereld en wat het maar was allemaal. Men zou zich namelijk laten onderwijzen door het woord van God. Of nog anders gezegd, de vrezen des Heren is het begin der wijsheid. Hè? En de nieuwtestamentische variant is... Christus, in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En wee degene die zichzelf als wijs beschouwen buiten Christus om. Vers 22. Wee degene die helden zijn om wijn te drinken. En die kloeke mannen zijn om sterke drank te mengen. Die de goddeloze rechtvaardigen om een geschenk en de gerechtigheid der rechtvaardigen van zichzelf afwenden. Daar komt weer dat verhaal van wijn en sterke drank, zoals in, wat het maar was, zoals in vers 11 was dat. Die dus de realiteit uit het oog verliezen, die verblind zijn. En die dus het recht verkeren in onrecht. Er staan enige verwijzingen onder naar, even kijken, Spreuken 17 vers 15 en Spreuken 24 vers 24. Dat is correct, maar wat ik mis is de meest oorspronkelijke verwijzing naar Deuteronomium. Dat is Deuteronomium 25 vers 1. Wanneer er tussen lieden twist zal zijn en zij tot het gerecht zullen toetreden, dat zij, het gerecht namelijk, hen richten, zo zullen zij, het gerecht namelijk, de rechtbank, zo zullen zij de rechtvaardige rechtvaardig spreken. Maar dat is nou jammer dat er spreken bij staat. Want wat er staat is gewoon, zo zullen zij de rechtvaardige rechtvaardigen. Ja. Niet dat de vertaling verkeerd is, maar het punt is dat dat woord rechtvaardigen in de Bijbel niet betekent rechtvaardig maken. Dat wordt dikwijls gedacht. Maar rechtvaardig maken bestaat niet. Dat kan helemaal niet. Het werkwoord rechtvaardigen betekent in de praktijk rechtvaardig verklaren. En het is iets wat de rechtbank doet. Wij gebruiken de term vrijspreken. De rechtbank verklaart de eventuele beschuldigde rechtvaardig te zijn. En dat heet rechtvaardigen. En er staat dus, gij zult de rechtvaardige rechtvaardigen. En gij zult de onrechtvaardige veroordelen, vertaald met verdoemen. Wat goed is hoor. Maar dat is dus veroordelen. En dat lijkt voor de hand te liggen, zo hoort het natuurlijk. Maar in de praktijk gebeurt dat zo niet. Nou ja, soms wel. Maar u weet hoe dat gaat, zo is het altijd gegaan. Ook de rechtbank is corrupt. Nee, ik heb het niet over de Nederlandse, hè. Toch? U kent toch het begrip klassejustitie? Dat weet iedereen wat dat is. Dan zijn ineens weer niet alle mensen gelijk.
Ik zit 30 jaar vastgezet, ik krijg een schadevergoeding.
Ja.
Als dat voor niks was.
Ja.
Hoe komt dat met dat geleden?
In ieder geval, wat je nou zegt, impliceert dat het inderdaad gebeurt. En dat dus onder omstandigheden inderdaad rechtvaardigen veroordeeld worden. En het gebeurt vaker dan je hoopt, hoor. En dat is nog in het strafrecht waar we het er nu over hebben. Maar in het civiele recht gebeurt dat natuurlijk veel meer. En er zijn af en toe treden van die dingen aan de oppervlakte, waarbij blijkt dat de rechters dus niet betrouwbaar bleken te zijn. En weet je wel, dat het iets van vriendjes waren onder elkaar en dat er wat geritseld is enzovoorts. En wij mogen in Nederland eigenlijk helemaal niet mopperen. Maar het is maar het neemt niet weg dat ook in Nederland recht heel duur is. En als je het aan een advocaat vraagt, die weet dat recht een rekbaar begrip is. Dat wil zeggen, als je me goed kunt, dan krijg je je recht. En als je dat niet kunt, dan kan je het wel vergeten.
Als je naar recht gevraagd, weet je ook gelijk dat het duur is.
Ja, het is hartstikke duur. Ja. Maar waar we het over hebben is natuurlijk dat, dat rechtbanken omgekocht worden enzovoort. En dat er van alles gemanipuleerd wordt om iemand als schuldige te veroordelen. Al was het maar om te voorkomen dat een ander, de echte, veroordeeld wordt en zo. Dat soort dingen, dat is altijd zo geweest. Er wordt altijd wel wat gezocht en er wordt een juridische constructie bedacht om iemand te kunnen aanpakken en al dat soort dingen meer. Ik bedoel, het recht. Ik heb het bij wiskunde geleerd op school. Recht bestaat niet. Recht is het ideaal van de kortste verbinding tussen twee punten. Zodat u ziet dat ik het goed onthouden heb. Maar dat bestaat niet. Ik heb het nog trouwens gevraagd aan een taxichauffeur. De kortste verbinding tussen A en B. Maar die willen nog wel eens omrijden, hoor, die jongens. Ja, dat levert wat op, toch? Nou ja, recht bestaat niet in deze wereld. Maar je kunt er op zijn minst naar streven. En daarom wordt gezegd, je houdt je aan dat recht. Maar u weet, en er zijn heel wat bijbelboeken die dat meenemen, die gedachten, profetieën bedoel ik, die dat meenemen. En zeggen, uw recht, ja, de rechters die zijn gevoelig voor geschenken, voor loon. Ze laten zich omkopen. Dat is in de praktijk wat er gebeurt. En hier wordt dat ook aangehaald in Jesaja 5, vers 23. Die de goddelozen rechtvaardigen om een geschenk. Ze houden zich namelijk niet aan de wet Gods, maar die rechter die spreekt zo iemand vrij. Want die pakt wat aan, al of niet onder de tafel door. Zo werkt dat. Wordt gewoon omgekocht. En er zijn landen waarin dat volstrekt gebruikelijk is, hè. Ja, maar dat zo werkt. Ja. Nou ja. Ik weet nog dat we met een groep met een reis in Petra waren. Want ik weet, het had gesneeuwd, notabene in maart, geloof ik. En we mochten de berg. We mochten niet omhoog, we mochten er niet in. En zo, er was niks aan de hand. Dus op een heel gedoe was dat. En. Maar we hadden wel toestemming en onderweg komt er iemand in een deftig pak. En nee, geen toestemming. Van wie mag dat? Ja, van daar hebben we toestemming gekregen. Nou, dat mocht dus niet. Alsnog niet. En die man heeft heel lelijk tegen ons gedaan, tegen mij persoonlijk. En ik was me van geen kwaad bewust, want ja, we hadden het allemaal netjes geregeld enzovoort. Pas achteraf heb ik begrepen, maar dan ben ik al lang weer thuis, heb ik begrepen dat het de bedoeling was dat ik die man geld zou geven natuurlijk. En dan, hè? Ja, daar ben ik te naïef voor. Maar ik had natuurlijk gewoon wat moeten schuiven en dan was het wel weer goed geweest. Hè?
Je had gewoon Hans bij je moeten
hebben. En ze hebben ons de hele ochtend toen tegengehouden. Maar later was stralend weer, dus niemand kon meer. Er was geen enkele grond meer om te zeggen, het mag niet. Maar ja, toen maar. Gaat allemaal nog wel. Ja, of je gaat naar de moskee, of hoe heet dat ding? Ja, Dome of the Rock in Jeruzalem, weet je wel, met die gouden koepel. Mochten we niet meer in, het was zogenaamd te laat, dus ze waren gesloten enzovoort. En ik zie nog die gids, onze gids Hans in zijn zak grijpen en wat geschoven. Ja jongens, kom maar. En mochten we er allemaal weer in. Zo werkt dat, ja. En dat is gebruikelijk in heel wat landen. In Nederland wordt het trouwens ook steeds meer gebruikelijk, maar vooruit maar weer. Het is per definitie onrecht natuurlijk, maar ja. Terug naar Jesaja 5. Die de goddelozen rechtvaardigen om een geschenk en de gerechtigheid der rechtvaardigen van dezelfde afwenden. Dat wil zeggen, het recht dat de rechtvaardigen toekomt, verhinderen zij dus. Hè? Zo gaat dat. Daarom gelijk de tong des vuurs de stoppel, het stro namelijk, verteert. En het kaf door de vlam verdaan wordt, alzo zal hun wortel als een uittering wezen en hun bloem zal als stof opvaren. Kortom, dit volk, dit land zal met wortel en tak vernietigd worden. Dat is wat er staat. Door vuur, vertering. Hun bloem zal als stof opvaren. Omdat zij verwerpen de wet des heren der heerscharen. Zodat u nu alsnog leest om welke wetenschap het dan ging in vers 13. Hier staat het dus ook. De wet des heren der heerscharen. En de reden, het woord namelijk, van de heilige van Israël. Des heiligen is, wil zeggen van de heilige van Israël. En dat is dus dezelfde als de Heer der Heerscharen. Zijn woord, zijn wet, zijn reden versmaden zij. En daarom hebben zij geen bestaansrecht meer. Dat geldt in principe voor alle volkeren. Maar in het bijzonder geldt dat voor een volk dat specifiek in het leven geroepen is door de Heer zelf om hem te dienen. Het is door wonderen van de Heer zelf aan Abraham, aan Sarah, aan Rebecca. Ze waren allemaal onvruchtbaar, weet u nog? En de Heer verwekte daar een volk uit dat dan weer in slavernij terechtkwam. En als de Heer er niks aan gedaan had, dan zouden ze dus ook niet uit Egypteland uit de slavernij verlost zijn geworden, maar zouden ze daar zijn uitgeroeid. Om het maar eenvoudig te houden. Maar het was zijn volk. Hij kon daar specifieke rechten op laten gelden. En als dat volk die wet des Heren, het woord des Heren loslaat, heeft het dus inderdaad geen bestaansrecht. En het resultaat is ook dat hun staat werd vernietigd. Nou, de beide staten, de twee huizen van Israël. Het volk zelf, de mensen zelf, zijn niet uitgeroeid. Hoewel er velen zijn omgekomen natuurlijk. Maar echt uitgeroeid zijn ze niet. Maar ze hebben zich vermenigvuldigd in de ballingschap. En dat betekent dat langs die route alsnog de Heer zijn zegeningen aan Israël zou geven en zijn belofte vervullen. Maar aan de staat zou een einde komen. Daarom is de toorn des Heeren ontstoken tegen zijn volk. In vers 13 heette het mijn volk. En hier heet het zijn volk, hetzelfde volk. En hij heeft tegen hetzelfde zijn hand uitgestrekt. Die moet u onthouden. Hij heeft tegen dat volk zijn hand uitgestrekt. Als uitbeelding van de toorn van God. De Heer doet er wat aan. En hij heeft het geslagen, zodat de bergen hebben gebeefd en hun dode lichamen zijn geworden als drek in het midden der straten. Ook letterlijk. En het wordt bij gelegenheid ook beschreven. Om dit alles keert zich zijn toorn niet af, maar zijn hand is nog uitgestrekt. Dat wil zeggen, die toorn, die slagen des Heeren, zouden komen over het volk en ook blijven. En gevraagd naar wat dat voor consequenties heeft, staat er: hij zal een banier, vers 26, want hij zal een banier opwerpen onder de heidenen van verre, en hij zal hen herwaarts hierheen sissen, dan wel fluiten, van het einde der aarde, en ziet haastelijk snellijk zullen zij aankomen. Geen moede en geen struikelende zal onder hen wezen. En hier gaat het dus primair over de Assyriërs. Die zouden komen naar Israël en een einde maken inderdaad aan in elk geval het tienstammenrijk. Hetzelfde is denk ik net zo goed van toepassing op de latere Babyloniërs onder Nebukadnezar, die een einde zouden maken aan het tweestammenrijk. Men zou er niks tegen kunnen beginnen. Want er zijn geen moeder, geen struikelenden onder hen. Niemand zal sluimeren nog slapen. Het is een wakker volk. Nog de gordel zijn de lendenen ontbonden worden. Dat wil zeggen, ze zullen hun kracht niet verliezen. Nog de schoenriem zijn de schoenen afgescheurd worden. Kortom, zij zullen door, want u weet, gordel en schoenen staat voor hun loop, hè? Zich een verplaatsing. We konden niet tegengehouden worden. Welke pijlen scherp zullen zijn en al hun bogen gespannen. Hunner paardenhoeven zullen als een rots geacht zijn en hun raderen als een wervelwind. Hun gebrul zal zijn als van een oude leeuw. En ze zullen brullen als de jonge leeuwen. En ze zullen briesen en de roof aangrijpen en wegvoeren. En er zal geen verlosser zijn. Niemand zal ze uit hun hand verlossen. Er zal geen verlosser zijn. En ze zullen tegen hetzelfde die dagen bruisen als het bruisen der zee. Dat is altijd een uitbeelding van volkeren die tekeer gaan. Dan zal men het land, want de aarde is gewoon Eretz, En het is dus gewoon het land. Dan zal men het land aanzien, maar ziet, er zal duisternis en benauwdheid zijn. En het licht zal verduisterd worden in hun verwoestingen. Populair gezegd, het land wordt verwoest en het licht gaat uit. Elders lees je dan. Men zag het land aan, of ik zag het land aan, en ziet, er was niemand. Er was geen inwoner meer. En dat is wat daadwerkelijk met het land gebeurd is, in de loop van enige jaren overigens. En het is gebeurd met beide huizen van Israël. Overrompeld door vijandige volkeren die door de Heer zelf gestuurd werden. En dat is eigenaardig genoeg, want het betekent dus dat iets als het Assyrische Rijk eigenlijk door de Heer zelf omhoog gestuurd is, opdat het Israël zou verwoesten. En hetzelfde geldt voor de latere Babyloniërs, waarbij de Heer zegt, Nebukadnezar is mijn knecht en ik gebruik hem voor dit doel. En het eerste jaar van Nebukadnezar als koning aan het hoofd van het Babylonische Rijk, dat hij geacht wordt zelf gesticht te hebben in de praktijk, was het jaar waarin hij Jeruzalem veroverde. Sterker nog, pas nadat hij Jeruzalem veroverd had, werd hij tot koning van het Babylonische Rijk. Maar dan zie je hoe het eigenlijk gaat. Het is God zelf die dit soort dingen geregeld heeft in der tijd, om een oordeel te brengen over dat volk. Terwijl je voor die tijd, in de dagen van David en Salomo, een wereldrijk tegenkomt. Dat wil zeggen, dat van David. Maar het is ten onder gegaan, volgens de Bijbel, omdat het het woord des Heren losliet. En de Heer heeft zich dus tegen dat volk gekeerd in de loop der geschiedenis. Goed, wij moeten het daar dringend bij laten. En we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor dit profetisch woord. Dat voor een deel vervuld is reeds in het verleden, maar waaruit wij nog steeds ook vandaag lering zouden trekken. Omdat wij daardoor u leren kennen, ook en vooral in uw relatie tot uw volk en daarna tot de mensheid in het algemeen. Wij danken u dat waar de mens zelf een gebrek heeft aan normen en waarden, niet weet waaraan zich te spiegelen of waaraan zich vast te houden, dat wij daar leren dat we ons slechts zouden vasthouden aan u en uw woord. Want u hebt uzelf aan ons geopenbaard in de loop van de gehele menselijke geschiedenis en tot vandaag. We danken u daarom dat we ook vanavond hier mochten zijn om uw woord te openen. Deze oude woorden te lezen, maar tegelijkertijd te beseffen dat ze ook in onze dagen nog steeds actueel zijn. Omdat ze een beschrijving geven van de omstandigheden van de zondige mens aan de ene kant, en aan de andere zijde een beschrijving geven van zo'n gelovig overblijfsel dat trouw is aan u en door u ook beloond zal worden. Wij danken u daarom te mogen leven aan uw hand. Als uw kinderen, als eerstelingen zelfs van dit nieuwe verbond dat u beloofd had, en daarmee zelfs als een hemels volk met een hemelse erfenis. En om die reden hebben we ook alle vrijmoedigheid om u te vragen, wees u ons nabij, in het bijzonder ook in de dagen die we voor ons hebben, richt u ons ogen op u, om Christus wil. Amen.